Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The New Lombard Street van econoom Perry Merling is een analytisch boek over geldmarkten, centrale banken en de financiële crisis van 2008. Het verscheen in 2011 en sluit bewust aan bij Lombard Street van Walter Bagehot uit 1873. Bagehot beschreef de centrale bank als lender of last resort, een instelling die banken in paniek van liquiditeit voorziet. Merling betoogt dat dit beeld niet meer volstaat voor het moderne Amerikaanse financiële stelsel. De Federal Reserve moest volgens hem steeds vaker optreden als dealer of last resort. Zij verstrekt dan niet alleen noodkrediet, maar ondersteunt ook de handel in effecten wanneer marktpartijen niet langer willen kopen of financieren. Het boek is geen algemene geschiedenis van de crisis en ook geen eenvoudig pleidooi voor ruim monetair beleid. Het legt de financiële infrastructuur bloot met aandacht voor balansen, onderpand, dealers, repo-markten en derivaten. Daarmee wil Merling laten zien waarom marktliquiditeit, naast de gezondheid van afzonderlijke banken, een kerntaak van centrale banken is geworden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van kredietverstrekker in laatste instantie naar handelaar in laatste instantie. Merlings centrale verschuiving is het verschil tussen een lender of last resort en een dealer of last resort. In Bagehot's klassieke model ontstaat paniek vooral bij banken die liquide middelen tekortkomen. De centrale bank leent dan tegen degelijk onderpand, zodat tijdelijke angst niet verandert in een golf van faillissementen. Dat model blijft belangrijk, maar Merling stelt dat de moderne kredietverlening veel minder uitsluitend via traditionele banken verloopt. Krediet zit ook in verhandelbare obligaties, gesecuritiseerde hypotheken en andere effecten, vaak gefinancierd via kortlopende geldmarkten. Als handelaren geen biedprijzen meer afgeven, kunnen houders van zulke effecten hun bezittingen niet omzetten in geld. Een instelling kan op papier voldoende vermogen hebben, maar toch vastlopen omdat de markt voor haar activa verdwijnt. In zo'n situatie is een lening aan één bank onvoldoende. De centrale bank moet de markt zelf helpen functioneren door effecten te kopen, tegen onderpand te financieren of een geloofwaardige koper achter de markt te zijn. De term dealer is daarom precies gekozen. Een dealer creëert liquiditeit door bereid te zijn te kopen en verkopen, ook wanneer vraag en aanbod tijdelijk uit balans zijn. Merling beschrijft de Fed dus niet als een instantie die de juiste waarde van private effecten kan bepalen. Haar taak is bescheidener, maar cruciaal: een bodem leggen onder prijzen wanneer een neerwaartse verkoopspiraal de markt ontwricht. Ten tweede, de Money View plaatst balansen en betalingsstromen centraal. Het theoretische uitgangspunt van het boek is de Money View. Deze benadering begint niet bij brede geldhoeveelheden of bij abstracte evenwichtsmodellen, maar bij concrete balansen en dagelijkse betalingsverplichtingen. Iedere financiële instelling moet voortdurend betalingen doen, activa financieren en onderpand leveren. De doorslaggevende vraag in een crisis is vaak niet of een partij uiteindelijk solvabel is, maar of zij vandaag nog aan geld en financiering kan komen. Merling maakt daarmee onderscheid tussen geld, krediet en liquiditeit. Krediet is een belofte van betaling in de toekomst. Liquiditeit is het vermogen om die belofte nu om te zetten in direct bruikbaar geld zonder grote verliezen. Dat vermogen hangt af van vertrouwen, de beschikbaarheid van kortlopende financiering en de bereidheid van marktpartijen om effecten te accepteren. Zodra die bereidheid wegvalt, kunnen problemen zich snel door het systeem verspreiden. Deze blik is ook een kritiek op beleid dat zich vooral richt op inflatie, economische groei of een beleidsregel zoals de Taylor-regel. Zulke grootheden blijven relevant, maar zij kunnen spanningen in de financiële infrastructuur missen. Voor Merling moet dus een centrale bank ook letten op de prijzen waartegen financiering beschikbaar is, op de kwaliteit van onderpand en op verslechterende marktliquiditeit. Dat maakt monetair beleid in zijn visie sterk institutioneel en praktisch. Ten derde, primary dealers en de repo-markt vormen de transmissarium van de Fed. Een belangrijk deel van Merlings verklaring draait om de geldmarkt en de positie van primary dealers. Dit zijn financiële instellingen die actief handelen in staatsobligaties en een directe rol spelen bij de uitvoering van het beleid van de Fed. In normale omstandigheden kunnen zij kortlopend geld aantrekken, vaak via repo-transacties, en daarmee langer lopende effecten aanhouden of verhandelen. Een repo is economisch gezien een kortlopende lening met effecten als onderpand. Dealers verdienen aan het verschil tussen koop- en verkoopprijzen en aan verschillen tussen korte en lange rente. Maar hun bedrijfsmodel vereist voortdurend herfinancieren. Wanneer financiers twijfelen aan de waarde of verkoopbaarheid van het onderpand, eisen zij hogere zekerheden, vragen zij hogere rentes of stoppen zij helemaal. Dan wordt gedwongen verkoop waarschijnlijk. Die verkoop drukt prijzen verder, waardoor onderpand opnieuw minder waard wordt. Zo kan een lokale financieringsstress veranderen in een brede marktcrisis. Merling laat zien waarom het rentedoel van de Fed in dit systeem meer doet dan de kosten van bankleningen beïnvloeden. De prijs van centrale bankfinanciering werkt door in de ruimte die dealers hebben om markten te maken. In rustige tijden kan de Fed via staatsobligaties en repo's de liquiditeit van het systeem ondersteunen. In uitzonderlijke tijden bleek echter dat dit kanaal te smal was, omdat spanningen juist buiten de markt voor staatsobligaties ontstonden. Ten vierde, swaps en schaduwbankieren vergroten krediet, maar maken liquiditeit afhankelijker. Merling besteedt aandacht aan swaps, waaronder valuta, rente en kredietderivaten, omdat zij zichtbaar maken hoe moderne financiering risico's opsplitst en verplaatst. Een renteswap kan bijvoorbeeld een vaste rente omzetten in een variabele rente. Een valutaswap maakt financiering in een andere munt mogelijk. Kredietderivaten kunnen kredietrisico afzonderlijk verhandelbaar maken. Zulke instrumenten zijn niet automatisch schadelijk. Zij kunnen risico's beter verdelen en financiering efficiënter maken. Het probleem is dat deze innovaties een dicht netwerk van wederzijdse verplichtingen creëren. Instellingen kunnen economische risico's aangaan die niet eenvoudig zichtbaar zijn op basis van gewone bankbalansen. Ook kunnen zij activiteiten uitvoeren die sterk op bankieren lijken, zonder dezelfde toegang tot depositofinanciering of de traditionele veiligheidsnetten voor banken. Dat bredere stelsel wordt vaak schaduwbankieren genoemd. In dit stelsel wordt de mogelijkheid om posities snel door te rollen belangrijker. Zolang onderpand gemakkelijk te financieren en te verkopen is, lijkt de structuur robuust. Bij een vertrouwensschok kan dezelfde structuur echter kwetsbaar blijken, omdat veel partijen tegelijk liquiditeit zoeken. Merling gebruikt vereenvoudigde balansvoorbeelden om dit mechanisme begrijpelijk te maken. Zijn punt is niet dat derivaten de enige oorzaak van de crisis waren. Wel tonen zij waarom toezicht dat alleen naar afzonderlijke banken kijkt, onvoldoende is voor een markt waarin krediet via vele verbonden balansen loopt. Tot slot, een prijsbodem voor marktliquiditeit met blijvend risico op moreel gevaar? De beleidsconclusie van Merling is genuanceerd. Hij verwacht niet dat strengere regels financiële crisis volledig kunnen uitsluiten. Financiële instellingen zoeken voortdurend nieuwe manieren om rendement, financiering en risicoverdeling te organiseren. Daardoor verschuift kwetsbaarheid vaak naar plaatsen die bestaande regels nog niet goed omvatten. De Fed moet daarom voorbereid zijn om de schade van een liquiditeitscrisis te beperken. Zijn voorstel is niet dat de centrale bank permanent de marktprijs van private effecten bepaalt. Dat zou prijsontdekking verdringen en riskant gedrag kunnen belonen. Hij spreekt eerder over een prijsbodem die in normale tijden op afstand van de marktprijs ligt. Pas wanneer paniek een brede uitverkoop veroorzaakt, wordt die bodem relevant. Het doel is dan de keten te doorbreken waarin dalende prijzen, zwaardere onderpandijzen en gedwongen verkopen elkaar versterken. Daarmee verdwijnt het probleem van moreel gevaar niet. Als marktpartijen verwachten dat de Fed altijd ingrijpt, kunnen zij meer risico nemen en minder voorzichtig financieren. Ook is praktisch moeilijk vast te stellen welke prijsbodem geloofwaardig genoeg is om paniek te stoppen zonder verliezen te socialiseren. Juist deze spanning maakt het boek waardevol. Merling presenteert geen frictieloos recept, maar een kader om een onvermijdelijk dilemma te begrijpen. Stabiliteit in een crisis bieden, zonder roekeloosheid voor de crisis aan te moedigen. Concluderend, de New Lombard Street is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe financiële markten feitelijk worden gefinancierd en waarom de Federal Reserve tijdens een crisis meer doet dan rentetarieven aanpast. Economen, beleidsmakers, bankiers, beleggers en gevorderde studenten hebben er het meeste aan. Ook lezers met belangstelling voor de crisis van 2008 vinden er een bruikbaar alternatief voor verklaringen die uitsluitend draaien om huizenprijzen, hebzucht of falend toezicht. Enige voorverkennis van rente, obligaties en balansen helpt, al probeert Merling technische mechanismen geregeld met eenvoudige voorbeelden te verhelderen. De intellectuele opbrengst is een andere manier van kijken naar financiële instabiliteit. In plaats van alleen te vragen hoeveel geld er in omloop is, leert de lezer te kijken naar wie kort moet financieren, welk onderpand wordt geaccepteerd en of effecten nog werkelijk verkoopbaar zijn. Dat perspectief is ook buiten de Verenigde Staten relevant. Voor Europese en Nederlandse lezers helpt het om de rol van centrale banken, marktfinanciering en grensoverschrijdende liquiditeit scherper te plaatsen. Het boek onderscheidt zich van veel crisisboeken doordat het niet primair een chronologie van beleidsfouten of een moraliserend verhaal over bankiers biedt. Merling verbindt de klassieke inzichten van Bagehot met de concrete werking van moderne dealer- en geldmarkten. Zijn kernbegrip, de dealer of last resort, verklaart waarom centrale banken in een marktpandemie soms zelfkoper, financier of verzekeraar van liquiditeit worden. Die combinatie van historische lijn, balansanalyse en institutionele scherpte maakt het boek een blijvend referentiepunt in de monetaire economie. Als je ons wilt steunen, Perry Merling, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.